onze Heer, hoe machtig is uw naam? Dat is het kinderlied.
Ja.
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam? Persoon, Heere God, dank u wel dat uw ogen over deze aarde gaan om krachtig bij te staan en wiens hart volkomen naar u uitgaat. En dat geldt ook voor de kinderen. Wil u danken voor de kinderen? Wil u danken dat u ook hen ziet en dat u ook uit de mond van kinderen en zuigelingen uw lof bereikt? Dat wij een voorbeeld mogen nemen aan de kinderen. Door te worden als een kind. Door te vertrouwen op u zoals een kind vertrouwt. En aanneemt wat er gezegd wordt. Wilt u de kinderen zegenen, de leiding zegenen. Dat ook zij een fijne en goede morgen mogen hebben. Samen met ons. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Fijne tijd voor de kinderen. Kinderen is het altijd moeilijk om te luisteren en om stil te worden. Zullen we met z'n allen meegaan met de kinderen? Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat ik deze morgen weer bij jullie mag zijn. En dat we samen de lof en de eer mogen brengen aan de Heere God door de liederen. Maar ook samen het woord mogen lezen en ons daarin mogen laten onderwijzen door de Heere God zelf. Die ook door zijn geest deze morgen in ons midden wil werken, in onze harten wil werken. En waarvan ik van overtuigd ben dat hij ook ons allen wil zegenen en ons zijn genade wil schenken. Zullen we, voordat we uit het woord van God gaan lezen, zingen: O liefde Gods, oneindig groot, ver boven ons verstand, die zondaars, die ook mij, u, jou, een weg ontsloot naar het hemels vaderland. Daartoe zond God van zemel stroom, tot mensen heil zijn eigen zoon. Wat een vreugde om een kind van God te zijn. Daar luidt het woord van God aldus: Ik roep u of ik vermaan u er dan toe, ik roep u er dan toe op, broeders en zusters natuurlijk ook, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden, als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dan lees ik vanaf vers 8, hoofdstuk 13. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. En dit te meer omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij als op klaarlichte dag op een gepaste wijze wandelen. Niet in zwelgpartijen, niet in dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst. Maar bekleed u met de Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. Tot zover de schriftlezing. We zingen nog, voordat we dit gaan overdenken, opwekking 582, Jezus, alles geef ik u.
Was ich was als Herr.
dat is wat wij tegen u mogen zeggen en wat we mogen belijden deze morgen. We zijn begonnen met te zingen, Heer God, u belijden wij. U eren wij om uw grootheid en uw majesteit. Heere God, u bent te prijzen tot in alle eeuwigheden. Omdat u zich op een geweldige wijze hebt geopenbaard in die schepping, maar ook in uw woord en bovenal, hebt u zich geopenbaard in uw geliefde Zoon, Jezus Christus, die wij mogen belijden als onze Heiland, als onze Heer, als onze Verlosser, als degene die ons wil leiden, ook deze morgen. Dank u wel dat u uzelf ook kenbaar gemaakt hebt als de goede herder. En dat u leiding geeft. Dat u zorgt voor uw kinderen. Dat u liefde toont. Dat u genade geeft. Dat u voeding geeft. Dat u weet wat er nodig is. Aan troost. En aan het verbinden van wonden. Heer, we hebben ook de mededelingen gehoord van hen die ernstig ziek zijn, die niet meer beter kunnen worden. Heer, wij bidden u voor deze broeder, we bidden u voor deze familie. We bidden dat u hen wilt dragen als de goede herder. Dank u wel dat u dat ook zult doen. Dat u moeite en aan verdriet aanschouwt, opdat wij het in uw hand zouden leggen. En we willen samen met deze familie dit verdriet, deze moeilijke periode, deze moeilijke dagen, willen wij in uw handen leggen. Wetende dat het bij u in goede handen is. En dat niet alleen het verdriet, maar helemaal onszelf ook. Ook deze broeder en alle anderen die genoemd zijn, waar ziekte is, waar ouderdom is, waar broeders en zusters niet meer op kunnen gaan om hier bij ons te zijn. Heer, wij dragen hen allen aan u op. Wij dragen dat deel van uw gemeente aan u op, wat leidt omdat het in u gelooft. Heer, u roept ons op om voor hen te bidden, aan hen te denken. Als mensen die ook zelf een lichaam hebben. Heer, wij kunnen ons zo moeilijk voorstellen wat het is om gemarteld te worden of opgesloten te worden of uit een gezinssituatie weggerukt te worden. Eenvoudig omdat we u lief hebben en van u getuigen. En de beste boodschap uitdragen die er maar kan zijn en die er is. Heer, wij bidden voor dat deel. Wij bidden voor uw volk Israël. Wij bidden, Heer, voor de christenen in Israël, uw kinderen, dat zij een groot voorbeeld mogen zijn, want ook zij leven in verdrukking. Ook zij worden niet begrepen. Heere, help hen, dat ze het evangelie met moed mogen uitdragen onder uw volk. Dank voor de Bijbelverspreiding onder het Joodse volk. Dank, Heere, dat velen daardoor bereikt worden en door het lezen van uw woord u ontmoeten en u leren kennen, de Messias. Heer, wij bidden u dat voordat die grote en verschrikkelijke tijd over deze wereld komt, dat ook nog veel van uw volk, maar velen ook op deze aarde, ook velen hier in ons eigen land, u mogen vinden, u mogen zoeken, want dan laat u zich ook vinden. Als mensen tot u bidden, dan hoort u. Als ze kloppen, dan doet u open. O Heere, zegen ons land, ons volk, de regering, de overheid die over ons gesteld is. Zegen, ja, het koningshuis. Zegen de mensen in onze dichte nabijheid. onze families, onze kinderen, degenen die ons lief en dierbaar zijn, onze ouders of onze grootouders, de buren om ons heen. Heer, wij bidden dat ook zij een ontmoeting met u mogen hebben. Wil ons ook leiden in de prediking. Wil ons leiden in het luisteren naar uw woord. Wilt u ons versterken en opbouwen. En geef, Heer, dat er bij ons een open hart, een hart wat zegt, Jezus, alles geef ik u. Geprezen zij uw naam. En wij bidden dit in de naam van de Heer Jezus. Amen. Het is wonderlijk dat de Heere God je soms in contact brengt met mensen. Zo is er bij ons een Taiwanese vrouw van net 60. Die een paar keer bij ons in de samenkomst is geweest. Geen Nederlands spreekt, ze woont in Duitsland. Is getrouwd met een Duitse man. Deze vrouw die kwam mee, want die was zoekende. Ze was hindoe. Het Hindoestaanse geloof hing ze aan. En zij kwam en zij zat boordevol met vragen. Een zeer levenslustige vrouw. En was op zoek en wij hebben vanwege de taal hadden wij afgesproken dat wij wat dieper op de dingen in zouden gaan. Want mijn Engels is niet zo goed dat ik alles heel goed uit kan leggen. Want dan wist ik soms niet precies of ik het wel goed zei. En die afspraak die stond en toen vertrok ze ineens naar Taiwan. Naar haar thuisland. Wij wisten niet waarom. Later kwam ze terug, na een half jaar, en bleek dat zij afscheid had genomen van de familie, want zij had te horen gekregen dat ze longkanker had, een uitgezaaide longkanker, en niet meer lang te leven heeft, want ze leeft nog. En deze vrouw die had wat kennis met zusters bij ons uit de gemeente die ook uit Azië komen, waren elkaar tegengekomen bij de winkels en op een bepaald moment vroeg ze of de pastor kon komen. Nou, dat bedoelde ze mij dan blijkbaar mee. En wij zijn er naartoe gegaan. En ik dacht, ja, ik ga niet spreken over het hindoegeloof. Ik ga niet spreken over verschillen. De Heer had me zo op het hart gelegd om haar regelrecht aan te spreken over de positie waarin zij was als mens, waarin zij in verkeerde en dat zij niet lang meer te leven had. En dat erkende zij ook en dat wist ze ook en dat had ze ook aanvaard. En ik heb haar regelrecht het evangelie gebracht en over de Heer Jezus gesproken. Deze vrouw die eerst zo levenslustig was, lag daar in een bed, in een voor mijn gevoel een vreselijke kamer, een vreselijk huis. Enorm vies. Enorm rommelig. Ik dacht, mensje, als je hier moet liggen, wat vreselijk. Haar man wist er eigenlijk geen raad mee. En we hebben met haar gesproken. En deze vrouw die is tot geloof gekomen op haar ziekbed. Zij kon nauwelijks nog spreken. Maar zij begon te huilen en zij zei, ik geloof wat u zegt. Ik geloof in de Heer Jezus. En wij hebben ons vaak afgevraagd, ja, wat wonderlijk, wij zijn maar een kleine gemeente daar in Ter Apel. Maar telkens worden wij gebruikt op een of andere manier voor voorbijgangers of mensen die zomaar een keer binnenkomen. En sommigen die blijven en vinden de Heer Jezus. Zo ook een katholieke jonge vrouw die ineens zomaar daar was, op zoek was, uit een volslagen katholieke familie, maar zij heeft de Heer Jezus aangenomen en zij blijft. En zo zijn er steeds Momenten dat wij zien dat wij als kleine gemeente gebruikt worden door contacten op straat of met buren of met familierelaties. En soms die mensen komen zomaar één of twee keer binnen en later worden we erbij geroepen, zoals ook bij deze vrouw. En we mogen ze tot de Heer Jezus leiden. En dat is iets geweldigs. En dat bepaalt ons er ook bij dat wij als christen een enorme verantwoordelijkheid hebben. Hoe wandelen wij? Hoe leven wij? Gaat er ook inderdaad een getuigenis van ons uit? Ik kan me nog herinneren dat dat vrouwtje een keer in de samenkomst zat. Ze zegt: ik heb er niets van begrepen, ik heb het niet gehoord. Maar ik heb naar u gekeken en ik dacht van: wat die man vertelt, dat is waar. Want hij is zo enthousiast. Het straalt van u af. Nou, daar ben ik heel dankbaar voor, want dat is Gods werk. Maar fijn dat we een getuige kunnen zijn. Ik heb dit Bijbelgedeelte, wat we vanmorgen voor onze aandacht hebben, heb ik uitgekozen omdat ik mij realiseer dat wij in een tijd leven, zoals ook de broeders en zusters in Rome waarschijnlijk leefden. Alleen, ik denk dat wij in een tijd leven dat het nog een paar tandjes erger is. Omdat al datgene wat er in die tijd zich afspeelde in de stad Rome, en dan moet u zich bedenken dat deze stad bestond uit miljoenen inwoners. Voor die tijd was het de grootste wereldstad in die tijd. En men spreekt zelfs dat er in ieder geval 1,6 miljoen, maar er zijn ook geluiden dat er wel 4 miljoen mensen woonden. Nou, in een wereldstad kan dat. Maar voor die tijd was dat heel groot. En u weet best wel iets van de geschiedenis van Rome. He, de vervolgingen die daar ook ontstaan zijn. De christenen die voor de leeuwen, voor de wilde dieren gegooid zijn. Christenen die gemarteld zijn. Christenen die verbrand zijn. Enzovoort, enzovoort. Maar in de tijd toen de gemeente van Rome daar was, leefden zij in een tijd waar al de perversiteit van wat een mens, waartoe een mens toe in staat is, op seksueel gebied, op wellust, op eten, op drinken, op dronkenschap, hè, we hebben het gelezen, drinkgelagen, overspel, enzovoort, enzovoort. Dat was in die dagen ook in Rome heel normaal. Men had bordelen, men had drinkgelagen en men gaf daarin elkaar ook de vrijheid om daar gewoon aan mee te doen. Ook al was men getrouwd of waren er andere relaties, hechte relaties, daar werd niet zo nauw naar gekeken. En ik dacht, ja, als wij vandaag kijken om ons heen en in de tijd waarin wij leven, dan zou je die maatschappij daarmee kunnen vergelijken. Ook al ziet alles er keurig uit en hebben wij prachtige gebouwen, hebben wij een schitterend land met mooie wegen, met verlichting, met verwarming, enzovoort, enzovoort. Alles is aanwezig. En dan denk je bij jezelf, ja, wij leven toch ook in een tijd waar eigenlijk alles zich opdringt. Ook wat daar in die tijd door de christenen gezien werd. En dan vraag je je af, hoe hebben die christenen dit volgehouden? Hoe stonden die christenen daar in die maatschappij? Met alles wat ze om zich heen zagen. Alles wat zij hoorden. Waar ze hun ogen niet voor konden sluiten en waar ze hun oren niet voor konden sluiten. Zij moesten zich een weg banen in die maatschappij. In het volgen van de Heer Jezus Christus. En hoe doen wij dat? Hoe kunnen wij dat volhouden? Als alles nog veel dichterbij komt. Door televisie. Door internet, telefoontjes, enzovoort, enzovoort, op billboards. De reclames, als je een van de reclames die dan wel eens voorbij komt over een second love. Dan wordt daar eigenlijk gewoon in aangegeven, nu ook al ben je getrouwd, maar heb je een keer zin om eens een keer wat anders te hebben, dan moet je gewoon een tweede liefde zoeken. Het wordt gewoon als normaal beschouwd. Homofilie, alles komt in de reclames, komt dagelijks onze huiskamers binnenrollen. En overal wordt er reclame voor gemaakt en wordt er voor gestreden zelfs, tot in de politiek, dat dat allemaal normaal is, dat dat allemaal goed is voor de mens. Dat het goed is voor de maatschappij. Dat je daardoor jezelf kunt ontwikkelen en jezelf kunt vinden en jezelf kunt ontplooien. Het wordt aangeboden aan alle kanten. En broeders en zusters, ook wij zien dat. Tenminste, ik zie het. Ik hoor het. Ik word ermee geconfronteerd. Naast het feit dat je mensen tot de Heer Jezus mag leiden, is daar ook de andere kant. De duisternis die zich opdringt. De duisternis die als een deken ook over de gemeente van de Heer Jezus Christus wil vallen. Die als een deken over christenen wil vallen. Ja, misschien moet ik een ander woord gebruiken, want aan een deken, dan denken we nog aan iets wat je verwarmt. Maar laten we het zo zeggen, het zijn als netten, als vangnetten. Die de Satan probeert te gooien over christenen. En het lijkt allemaal heel mooi en heel lieflijk. En het wordt in prachtige kleuren en met geweldige mooie volzinnen wordt alles gewoon in de wereld tentoongespreid. In de etalage van de wereld zou je kunnen zeggen. Waar de wereldbeheerser van deze duisternis zijn hand achter heeft. Nou, broeders en zusters, ga er maar aan staan om in deze tijd een leven te leiden, een wandel te leiden, te wandelen zoals we gelezen hebben als kinderen van het licht. Bekleed met de wapens van het licht. Is het juist daarom niet dat deze broeders en zusters in Rome, wanneer het gaat over het praktische geloofsleven, dat zij juist daardoor daarop worden gewezen door de apostel Paulus en daarmee door de Heere God zelf. Het gedeelte wat we gelezen hebben, nou misschien zegt u, nou dat vind ik nou niet zo'n fijn gedeelte. Het zal wel weer over de wederkomst gaan of de dag is ver. Nee, het is een heel fijn gedeelte. Het is een troostrijk gedeelte. Het is een vermanend gedeelte. Er zit een oproep in. Een waarschuwing. En daar worden ook handvaten aangegeven. Daar worden regels gegeven. Daar worden woorden van de hemel gegeven om ons als gelovigen dicht bij het hart van God te houden. Om ons te helpen om dwars door dit leven heen, de weg die wij gaan in deze maatschappij, in de tijd waarin wij leven met zijn tijdgeest, waar boze geesten invloed uitoefenen, om daar je weg in te gaan. En als een getuige van de Heer Jezus Christus te zijn. Weet u, ik heb ook hoofdstuk 12, het eerste en het tweede vers met u gelezen. En ik heb dat gelezen omdat hoofdstuk 12 leidt het praktische leven van de gelovigen in. En daar gaat iets aan vooraf, want er staat, ik roep u er dan toe op. Dat wil eigenlijk zeggen, dus nu, op dit moment. Of, ik roep u op, dan om terug te denken aan wat ervoor staat. En dat heeft te maken met de leerstellige hoofdstukken van de Romeinenbrief. Een geweldige brief, broeders en zusters. En hij zegt hier tegen deze broeders, als hij zegt, ik roep u, of ik vermaan u dan, broeders, door de ontfermingen van God. Door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden, als een levend offer. Ik roep u er dan toe op, nu jullie weten hoe jullie tot geloof gekomen zijn. Daar begint de Romeinenbrief mee. Het eerste hoofdstuk vertelt ons over het evangelie. Dat evangelie is niet door een mens gekomen of verzonnen. De blijde boodschap, het goede nieuws, dat staat letterlijk zo in hoofdstuk 1, de eerste verse. Dat is van God. Het evangelie van God, het goede nieuws van God, is naar beneden gekomen. En wat was de inhoud van dat evangelie? Dat staat ook in die eerste verse van het hoofdstuk. Dat is niemand anders dan Jezus Christus, de Zoon van God. De geliefde Zoon van God, die zich in kracht heeft geopenbaard, doordat hij ook is opgewekt uit de doden. Kracht sterker dan de dood. Dus ook sterker dan perversiteit, onreinheid, drankmisbruik, overspel, hoererij, homofilie, noem het maar op. De kracht waarmee God zich geopenbaard heeft is groter. Daarom staat er in het eerste hoofdstuk ook dat het evangelie is een kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Eerst voor de Jood, maar ook voor de mensen uit Oekskees en Leiden en omgeving en ter aarde. Een kracht van God tot behoud. De enige wijze, de enige manier waarop een mens gered kan worden voor de eeuwigheid. En verlost kan worden van de macht van de zonde, waar het derde hoofdstuk over spreekt. Want in het derde hoofdstuk van de Romeinenbrief wordt alle mensen genoemd. Niemand uitgezonderd. En er wordt gezegd dat allen hebben gezondigd. Alle mensen zijn zondaars. Allen zijn afgeweken. Allen zijn onnuttig geworden. Ja. Maar allen missen ook de heerlijkheid van God. De heerlijkheid van God die hij geopenbaard heeft in het evangelie. De kracht van God tot behoud. Een mens moet noodzakelijkerwijs gered worden. Die moet gered, die moet verlost worden. Het is noodzakelijk dat dat gebeurt. Want anders gaat een mens verloren. Gaat hij op in de duisternis en wordt hij geleid door de duisternis. En zo wordt het ook gezegd in die hoofdstukken dat het lichaam der zonde. Je bent als ware, daar wordt ook in een van de hoofdstukken, hoofdstuk 6 over gesproken, dat de zonde een macht is waarin de mensen gevangen zitten. Waarin de mensheid gevangen zit. En daarom nogmaals moet het evangelie komen en in het leven van een mens binnendringen. Om gered te kunnen worden. Je kunt alleen gered worden door dat goede nieuws, dat evangelie aan te nemen. Hoofdstuk 5 spreekt over rechtvaardiging. Alle mensen strafwaardig voor God. Alle mensen zondaars. Allemaal ongerechtigheden. Maar in hoofdstuk 5 wordt gezegd dat iemand die gelooft, die wordt verlost. Die dat evangelie aanneemt, die wordt verlost en die wordt gerechtvaardigd uit het geloof. En het is zo geweldig dat in vers 8 staat, God heeft zijn liefde bewezen toen, doordat Christus toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. De wereld was strafwaardig voor God. Die had niets anders, was niets anders waard dan straf te ontvangen. Maar die straf heeft Christus gedragen. Hij is in uw en in mijn plaats gestorven. U kent het allemaal als het goed is. En wat geweldig dat je als kind van God mag zeggen, ik ben gerechtvaardigd door het geloof en ik heb vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Hoofdstuk 6 vertelt dan wat er met een christen is gebeurd. Die christen die is gestorven met Christus en die is opgewekt met Christus. Dat wil zeggen dat hij of zij een nieuw leven, eeuwig leven heeft ontvangen. Het leven van Christus. De inhoud van het evangelie. Hoofdstuk 8 vertelt dan hoe je in het leven kunt staan. Dat leven hebben wij niet zelf kunnen verwekken. Nee, dat is een werk van de Heilige Geest geweest. En daar wordt opgeroepen dat als je gerechtvaardigd bent door het geloof, als je met Christus gestorven bent, als je met hem opgewekt bent, wandel dan door de Geest. De Geest van God die in je woont. Hoofdstuk 8 vers 1 begint, zo is er dan geen veroordeling meer, er is geen straf meer, er is geen straf van verlorenheid meer, er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Ja, die in Christus Jezus zijn. Het gaat over de Heer Jezus. Dat is het allerbelangrijkste, broeders en zusters, dat is het evangelie. Hij is God geopenbaard in het vlees. Hij is de redder. Hij is mijn redder. Hij is mijn verlosser. En hij heeft mijn leven gegeven. Leven uit God. Nu al. Eeuwig leven. En ik mag wandelen door de Geest. Degene die God toebehoren, zegt hoofdstuk 8. Dat zijn degenen waarin de Geest van God ook woont. De Heilige Geest die woning gemaakt heeft in uw, in jouw hart, in mijn hart. Er wordt gesproken in dat hoofdstuk over het bedenken van het vlees. Dat is dat lichaam waarin wij wonen. En het bedenken van het vlees, zo lezen we daar, dat is de dood. Dat vlees dat zoekt, dat is dood in zichzelf. Want het mist het leven van God. Het ware leven. Het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Een mens van nature, die dood is in misdaden en zonde, is direct ook een vijand tegen God. Die wil van God in principe niets weten. Daarom worden mensen ook boos als je soms iets zegt over het evangelie. Of als je laat merken dat je christen bent. En je hoort dat nog wel eens een keer om je heen. Dat in families iemand, laatst had ik een begrafenis te doen. En toen bleek van de 6 kinderen dat er die een gelovige vader en moeder hebben gehad. Dat van de 6 kinderen en een hele schare kleinkinderen, er maar 1 dochter haar geloof in de Heer Jezus beleed. Ik dacht dat ik alleen was. Die moeder had gezegd dat ik die begrafenis moest doen. Maar er werden ook net zo goed liederen gezongen van Ede Staal. Dat is een of andere Groningse zanger uit het verleden. Allerlei volksliedjes. En 1 lied mocht er gezongen worden. De Heer is mijn herder. En je begrijpt het al dat ik eigenlijk nagenoeg de enige was die zong. Maar en ik dacht, na die begrafenis, ik denk, nou sta ik hier. Ik heb het evangelie gebracht. En ik dacht, ik ga maar naar huis, want het komt er een jonge knul naar me toe, 18 jaar. En hij zegt, meneer, hij zegt, wat vond ik het mooi. Ik zeg, ben je gelovig? Hij zegt, ja, zegt hij. Hij zegt, ik ben gelovig. Hij zegt, ik wil ook voorganger worden zoals u. Hij zegt, dat wil ik ook, zegt hij. Hij zegt, ik ga theologie studeren. Ik wil ook het evangelie verkondigen. Ik zeg, maar wie ben je dan? Hij zegt, ik ben arm. Ik zeg, ja, maar bij wie hoor je dan? Wie is je vader en moeder? Hij zegt, ja, dat is mijn moeder. En hij wees een van die kinderen aan. En die kwam er naartoe. En toen zeg ik van, jouw zoon is gelovig. Hij getuigde van de Heer Jezus. En hij zegt, ik ga naar de kerk en ik volg de Heer Jezus. Ik zeg, hoe komt dat? Ik zeg, want jullie hebben allemaal het geloof aan de willen gegaan. Ze zegt, ja, maar ik niet. Ze zegt, ik niet, zegt ze. Ik ben de enige die het niet heeft weggedaan. De anderen doen het af als sprookjes. Ik heb met een oude zoon gesproken. Hij zegt, voor mij zijn het sprookjes. Weet, ik heb die vrouw heb ik een omhelzing gegeven. Ik zeg, wat vind ik dit geweldig. Ik zeg, moet je kijken wat er gebeurt. Ik zeg, je zoon. En even later kwam er nog een jongetje van 15. En hij zegt, ik geloof ook in de Heer Jezus, zegt hij hoor. Hij zegt, en hij haalde een kruisje tevoorschijn om te laten zien. Hij zegt, kijk hier, ik geloof in de Heer Jezus, die is voor mij ook al kruis. Ik zeg, jongen, geweldig. En van het een kwam het ander. Ik kreeg heel veel gesprekken, ook over het geloof, mensen met vragen. En ik wilde eigenlijk weggaan. Maar geweldig, dat er geen vijandschap was bij iedereen, maar normaal gesproken is er vijandschap. Het vlees, het bedenken van het vlees, zegt hoofdstuk 8, is dat men zich niet wil onderwerpen aan God. Dat is een heel moeilijk punt voor een mens, om je te onderwerpen. Om nederig te zijn. En de Bijbel leert ons, verneder je onder de machtige hand van God. En hij zal je te zijner tijd verhogen. Ja, dat ligt moeilijk. Nou, het bedenken van de geest daarentegen, dat is leven en vrede. En dan komt er iets belangrijks. In hoofdstuk 8, u moet het voor uzelf maar eens goed doorlezen. Maar daar staat er dat door de geest, door de Heilige Geest, die woont in een christen, in een kind van God, die gerechtvaardigd is, die verlost is, die het evangelie heeft aangenomen, die nieuw leven heeft, opstandingsleven heeft ontvangen, dan staat er dat door de geest de daden van het lichaam gedood worden. Ja. Misschien is dit een openbaring voor u, dat u denkt van, ik ben altijd maar aan het strijden. Het is zo moeilijk om die zonde buiten de deur te houden. Of die zwakheid waar ik iedere keer weer in tuin. Of dat ik iedere keer weer naar dit of dat kijk. Of dat ik iedere keer weer naar te veel drank grijp. Of wat dan ook. Weet je? De begeerte van het vlees, noemt de Bijbel dat. De begeerte van die oude mens. Die is met Christus gestorven, maar soms blijkt dat hij nog springlevend is. Die begeerte, die blijft leven. Zolang als wij hier op aarde zijn, blijft die begeren naar verkeerde dingen. Samengevat, naar zondigen. En de Satan weet dat ook. En die zorgt wel dat alles panklaar klaar ligt, zodat je het op kunt pakken, of zodat je het kunt zien, of zoals je het kunt horen, of dat je het in kunt nemen, enzovoort, enzovoort. De geest is degene die in u, in mij woont, en deze dingen aan kan. Nou, dan begrijpt u wel hoe belangrijk is het om vervuld te zijn met de Heilige Geest. De Geest van God. En niet, zoals de Efezebrief zegt, niet vervuld te zijn met wijn waarin bandeloosheid is. Dat wordt aan christenen geschreven. Dus christenen hebben ook een strijd te voeren. En ik geloof zo met mijn hele hart, broeders en zusters, dat het onderwijs wat de apostel Paulus heeft mogen geven door middel van de Romeinenbrief zo uitermate belangrijk is om dat onderwijs te kennen, te weten wie je bent in Christus, te weten wat hij allemaal ter beschikking stelt om als kind van God in de praktijk te kunnen staan van het leven. Zoals hoofdstuk 12 tot en met 16 ons laat zien. En het is niet allemaal zo makkelijk hoor. Want als wij kind van God geworden zijn, dan staat er, wat is belangrijk voor een kind? Dan staat er, wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. We moeten dus geen schulden maken. He, of in de puree komen te zitten met allerlei toestanden. Maar wij hebben wel één schuld te vervullen. En dat is ten opzichte van elkaar. Als broeders en zusters. Weet u, de praktijk van het christenleven, dat heeft te maken met onze houding. Vanaf hoofdstuk 12 vers 1 en 2. Heeft te maken met onze houding, onze relatie met God. Dat is de eerste. Maar heeft ook te maken met onze relatie tot onszelf. Hoe staan wij in het leven en hoe leven wij, hoe dienen wij God? Want dan wordt gesproken met een beroep op de ontfermingen van God om je lichamen, die lichamen die ons zoveel parten spelen, wat eigenlijk het instrument is waarmee wij ons kunnen verbinden aan zondige dingen. Waarmee wij, als wij niet vervuld zijn met de Heilige Geest, gaan luisteren naar de begeerten die zich in ons lichaam ten strijde toerusten. Want die werken als een magneet. Dus als de Bijbel spreekt over het uitblussen van de Geest, of het bedroeven van de Heilige Geest, dan zijn we op gevaarlijk pad. Dan zijn we in groot gevaar. Want dan is de weg om te luisteren en je te laten drijven door de begeerte van het vlees is maar heel klein. Hoe houden we het vol, broeders en zusters, mensen? Ik dacht dat het christenleven, dat heel makkelijk zou zijn. Nou, ik ben er inmiddels wel achter gekomen dat niet makkelijk is. Dat is heel, heel moeilijk. En toch is het geweldig. Want als een christen luistert naar de begeerte van zijn vlees en uiteindelijk in zonde valt, zich verbindt met een of andere zonde, word je daar dan blij van of word je daar verdrietig van? Word je daar vol of word je daar leeg? Kun je dan de slaap makkelijk vatten of lig je te draaien? Begint de vroeging. Weet u, dat is de ontferming van God. Dat is de ontferming van God. Dat is de barmhartigheid, dat is de genade van God. Dat hij het ons moeilijk maakt. Dat we het gevoel hebben, ik kan niet verder, ik kan niet verder. Dit is fout wat ik gedaan heb. Dit is zonde wat ik gedaan heb. Heere God, ik belijd het. En als wij onze zonde belijden, als wij erover zeggen wat hij erover zegt, als wij onze zonde belijden, dan is hij getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat wordt geschreven aan kinderen Gods, broeders en zusters. En het is de liefde van God dat Hij u en mij niet loslaat als wij gevallen zijn, of als wij struikelen, of als wij in die strijd gewikkeld zijn. Dan wil Hij ten overvloede zeggen hoe je ermee om moet gaan, hoe je weerstand kunt bieden. Want we lezen het daar ook, hè, in vers 11 van hoofdstuk 13. Herstel, hoofdstuk 12. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij gekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen. Dit wordt aan christenen geschreven. Ja? Waarom? Om ze te neer te drukken? Nee, om ze te helpen in deze maatschappij een recht spoor te maken. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen. Zoals een kledingstuk afleggen. Weg ermee. En de wapens van het licht aandoen. Als hier gesproken wordt over wapens, dan betekent dat dus dat er een vijand is. Dan betekent dat dat er strijd is. En dat die strijd en die vijand, ja, dat je daarmee geconfronteerd wordt in je leven als christen. Ja? Gelukkig worden wij gewaarschuwd. En dan wordt er opnieuw gezegd, laten wij... Doe dus niet het andere. Luister niet naar de begeerte van het vlees. Maar laten wij als op klaarlichte dag op een gepaste wijze wandelen. Leven. Op een gepaste wijze. Zoals het een kind van God past. Die het eigendom is van de Heere God en van Jezus Christus. Waar de Heilige Geest in woont. En dan staat er... Niet in zwelgpartijen. Nou, oké, dus dat allemaal niet. Dat gaat eigenlijk allemaal, de eerste dingen, niet in zwelgpartijen, niet in dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden. Heeft eigenlijk bijna allemaal te maken met seksualiteit. Wat op zich een geweldig, prachtig geschenk is van God. Net zo goed als of eten. En drinken. Dan mogen we van genieten. Dan mogen we God verdanken. Geweldig. Maar als wij ons daardoor laten leiden. En we gaan ongeremd ons overgeven. Aan de begeerte van het vlees. En we gaan het verafgoden. Al die heerlijke en mooie dingen. Die uiteindelijk de dood in je leven brengen. En duisternis over je laten komen. Dat moet niet. En dan wordt er ook nog gesproken over ruzie en afgunst. Dat heeft te maken met het mentale. Met ons denken, met onze geest. Met de manier waarop we met elkaar spreken. Hoe we met elkaar omgaan. Elkaar niet afbranden. Elkaar niet negatief. In een kwaad daglicht stellen. Geen ruzie maken. Kijk, dat je een keer wat woorden hebt of een meningsverschil, dat is wat anders. Hè? Maar ruzie maken. Er staat ook in een andere vertaling twist. Hè, om te bekvechten over allerlei zaken in de gemeente. Of er wel een bepaald lied gezongen moet worden of niet. Of dat de stoelen zo moeten staan of zo. Ik noem maar wat. Hè? Heel praktisch. Wij zijn als christenen van die rare wezens soms. Maar weet u wat eigenlijk het erg is? Is dat een teken is als deze dingen in uw leven, in jouw leven aanwezig zijn. Dat de Heilige Geest, als je een kind van God bent, dat de Heilige Geest uitgeblust is. En dat je de Heilige Geest en daarmee God bedroeft. Terwijl wij elkander niets anders schuldig zijn dan elkaar liefde hebben. Dat is uit God. En dat kan. En dan staat er de oplossing. En daar ga ik mee eindigen, broeders en zusters. De oplossing die hier wordt verteld is: bekleed u met de Heer Jezus. Bekleed u met de Heer Jezus. Ja? Ik dacht, ja, dat is toch al gebeurd. Als je een kind van God bent, dan ben je toch al bekleed. Nou, dat klopt ook wel. Dat klopt ook wel. Maar toch staat het hier als een oproep. Als een iets wat gedaan moet worden door christenen. Wil je weerstand kunnen bieden in alles wat er op je afkomt en weerstand kunnen bieden aan de vijand? In Galaten 3, vers 27 staat, want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Je bent immers met hem begraven in de doop en met hem opgewekt en mag wandelen in een nieuw leven. Daarvan spreekt ook daadwerkelijk de doop, de waterdoop, het watergraf. Wij noemen het ook het watergraf. Bent u gedoopt? Ben je gedoopt? Of zeggen we, nou ja, ik heb allerlei redenen van, dat hoeft volgens mij niet en dat hoeft niet. En ik heb het anders geleerd en men zei dat vroeger zo. Nee. Ben je met Christus bekleed? Heb je ervan getuigd, openlijk, door je te laten dopen dat je met hem begraven bent? Dat je oude mens, die vleeselijke mens, dat oude ik, dat begeerige vlees, dat moet in het graf. En dat moeten we voor dood houden. Willen we een leven leiden wat lijkt op het leven van Christus, namelijk wat gepaard gaat met de opstandingskracht van Christus in je leven. Broeders en zusters, ik had als thema hierboven gezet, wat doe je aan? Weet u, we hebben laatst in Ter Apel, was het carnaval. En ik dacht zo, ja, die mensen zullen waarschijnlijk allemaal aan elkaar gevraagd hebben, wat doe jij aan met carnaval? Wat doe jij aan? En ja, ik doe dit, ik doe dat. En allemaal hebben ze iets aangedaan waarmee ze zich konden identificeren met de carnavalsoptocht. En weet u, als een kind van God het verkeerde kleedje weer opzoekt en weer aandoet, wat vertelt over die begeerte van het vlees? Want er staat er, verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. Als je die oude mens, die oude ik gaat verzorgen, of zoals het er letterlijk staat, als je voorzieningen gaat treffen voor dat vlees, als je iets klaar gaat zetten voor dat vlees en je gaat er naar kijken, voordat je weet, ga je voor de Bijbel. Ja? Verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. Nee, bekleed u met de Heer Jezus Christus. Wat doe je aan? Wat is jouw keus? Wat is uw keus? En dat is een keus voor elke dag. In de wereld waarin wij staan, broeders en zusters. En ik ben zo dankbaar dat dit in het woord van God staat en dat het uitgelegd wordt. Dat wij mogen weten dat wij die strijd niet zelf kunnen aangaan. Ja, wat wij wel kunnen doen en wat wij moeten doen, waar wij verantwoordelijk voor zijn, is wat doe je aan? Doe je de Heer Jezus Christus aan? Dan moest ik moest steeds denken aan een verhaaltje van een kind. En daar sluit ik mee af. Dat een kind die kwam tot geloof in de Heer Jezus. En toen zei iemand, die had gezegd, nu woont de Heer Jezus in jouw hart. En dat kind was zo dolgelukkig, was zo blij. En die geloofde dat met heel haar hart. Nu woont de Heer Jezus in mijn hart. Toen kwam er iemand anders en zei van, ja, maar als nu de duivel aan de deur van jouw hart staat en die staat te kloppen op jouw hart, wat doe jij dan? Toen zei dat kind, dan laat ik de Heer Jezus open doen. En ik dacht, dat is nou precies wat hier staat eigenlijk. Ja, bekleed u met de Heer Jezus. Als ik bekleed ben met de wapenen van het licht, als ik bekleed ben met de Heer Jezus, dan ziet men niet mij, maar dan ziet men de Heer Jezus. Dat is toch de bedoeling? En als een soldaat zijn tenue niet aantrekt, zijn vechttenue, ja, dan heeft hij niets. Maar als hij zijn tenue aan heeft, dan identificeert hij zich met het feit dat hij een soldaat is. En zo zijn wij, broeders en zusters, soldaten van Christus. Zijn wij volgelingen van de Heer Jezus. En hij wordt gezien. En dan, midden in de duisternis, waarvan geschreven staat, de nacht is verder gevorderd, de dag is nabij gekomen. Laten wij dus de werken van de... Nee, wij moeten niet meedoen. Wij mogen het licht van Christus verspreiden. In de omgeving waar we wonen. Licht in uw hart. Licht in uw ziel. En licht wat u mag weerkaatsen van hem. Dan zijn we reflectoren van hem. Amen. We gaan zingen. Licht van de wereld. U scheen in mijn duisternis.
Thank you.
bent zo geweldig goed voor ons, voor mij. U hebt mij, u hebt ons gezocht. U hebt ons gered. U hebt ons uw Heilige Geest gegeven. U hebt ons gemaakt tot een kind van u. Zodat onze geest met uw geest getuigt dat wij kinderen van God zijn. En wij roepen Abba, Vader. Vader, dank u wel. Dat u zo geweldig goed voor al uw kinderen zorgt. Dat u ons helpt om in dit leven te staan en om hier doorheen te gaan. En ons onbesmet van de wereld te bewaren. Heer, wij willen de Heer Jezus aandoen. Wij willen dat u gezien mag worden in ons leven. Wij willen u volgen, wij willen toegewijd zijn, wij willen onze lichamen stellen als een u, Gode welgevallig, levend offer. En we kunnen dat doen omdat u, Heer Jezus, dat bloedige offer wilde zijn. Op Golgotha's kruis. U gaf u alles, Heer, in de dood. Om ons het leven te geven. Zodat wij een levende offerande voor u mogen zijn. Dat wij u kunnen dienen. Dat u de kracht daarvoor geeft. Dank u wel daarvoor. Dank u wel. Dat u ons helpt. En alle mogelijkheden schept en geeft en gegeven hebt. Om vol te zijn van uw geest. En om een godenwaardig leven te leiden. Te wandelen in het licht met Jezus. Zegen ons, Heer, in de tijd die voor ons ligt. Zegen ons. En stel ons tot een zegen. Dat we mogen schijnen als lichtende sterren tussen een ontaard en verkeerd geslacht. Opdat anderen de Heer Jezus mogen vinden en geconfronteerd mogen worden met het reddende evangelie van behoud. Wat een kracht van u is. Dank u wel dat u er bent en dat de dag aanstaande is dat u komt. Heer, dat de tijd waarin wij leven vanaf uw hemelvaart tot uw wederkomst. De eindtijd is waarin wij leven. En Heere, als we uw woord lezen, dan kan het niet lang meer duren. Dan zal het licht der lichten opgaan. Dan zal de Heer Jezus Christus komen. Dan zal het dag worden. En de nacht zal moeten verdwijnen. De duisternis zal verdwijnen. Dank u wel, Heer, voor de grote overwinning. Die u reeds behaald hebt op het kruis van Golgotha. Toen u opstond uit de doden. Dank u wel dat daarin ook de verlossing van deze aarde lag besloten. Lag in besloten. Dank u wel. Geprezen zij uw naam. Hou ons vast, Heer. En wij klampen ons aan u vast. En wij danken u dat u onze Herre bent. En met ons meegaat. Voor ons uitgaat. Onze achterhoede wil zijn. Ja, dat wij bekleed mogen zijn met niemand minder dan u, Heer Jezus. Halleluja. Amen. We zingen nog één lied. En dat is De Heer is mijn licht en zijn liefde is mijn steun. Het zijn veilige armen waar ik veilig op leun. Ik denk als Henoch dat lied gekend had, had hij het ook gezongen. Denk je niet? Henoch stond tenslotte ook helemaal alleen. En Noach ook. En de vrienden van Daniel. En Daniel en zo van anderen. Maar ze leefden vanuit de kracht van God. En ze gingen met God. En daarom, de Heer is mijn licht. En zijn liefde is mijn steun. We zingen de eerste twee coupletten. En dan willen we graag bidden om de zegen. En dan zingen we tot slot nog het laatste couplet. Ik weet niet of dat mogelijk is.
Ja,
onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle leiding en kracht van de Heilige Geest, dat dat met een ieder van ons mag zijn en blijven, totdat de Heer Jezus weer komt en de dag aanbreekt en de morgenster mag opgaan in uw harten. Daarom zeggen wij dat dat zegen op uw leven mag zijn, in het wandelen in het licht met Jezus. En daarom zeggen we Maranatha, halleluja, in de naam van de Heer Jezus. Amen. Yeah.